Goedemorgen. Hallo allemaal, mensen die ik hier zie. Ook hallo naar de mensen, ik kan jullie niet zien, maar ik hoop dat jullie mij wel zien. Dankjewel dat jullie meekijken, dat je meebidt, dat je meeluistert, dat je erbij bent, dat we één zijn in de Heer die goed voor ons is. We gaan het vanmorgen hebben over gemeente zijn. Dat kwam na overleg met de Heer in mijn gedachten. In deze tijd gemeente zijn. Waar begint het gemeente zijn? Waar begint het? Het begint bij God. Het komt in zijn gedachten. Het scheppen van mensen die samen onder leiding door een hem gekozen hoofd, die gaan een supereenheid vormen. Wezens met wie hij van gedachten kan wisselen. Waar hij contact mee kan hebben. Een saamhorige groep mensen in wie hij eeuwig kan wonen en eeuwig kan werken. En het woord saamhorig, ik heb er iets mee. Samen horen naar de woorden van de Heer. Dat is mooi. God bedenkt dat plan, we hebben een God, die voert het ook uit, hè, wat hij bedenkt. En hij schept eerst Adam, de eerste mens. Adam zal de leider zijn. Die zal het hoofd van die saamhorige groep mensen zijn. Helaas laat Adam zich verleiden door de Satan, we weten het. En daardoor wordt hij onbekwaam als hoofd van die mensheid te functioneren. Dat is een ernstige verstoring. Maar we leren onze God steeds beter kennen en bewonderen. Waarom? Hij laat zich nooit van zijn plan afbrengen. Hij gaat door. Hij gaat in dit geval door met het scheppen van mensen. En dan schept hij Jezus. Hij verwekt Jezus in Maria. En Jezus is dan degene die in woord en daad zijn roeping als hoofd van Gods gemeente waarmaakt. Hij bouwt de gemeente. Daar is hij mee begonnen. Dat doet hij vandaag en dan gaat hij mee door. Eerst plaatselijke gemeente. En dan zullen deze toegroeien tot één gemeente. In Johannes 10 lees ik dan. Er zal één kudde zijn met één herder. Dat vind ik prachtig en daar geloof ik in. Dat zie ik echt voor me. Eén kudde met één herder. En wat eindigt het dan? U, o God, alles in ons allen. Dat is onze toekomst. Vanmorgen dus gedachten over gemeente zijn. Allereerst wil ik iets kwijt over het hoofd van de gemeente, Jezus Christus. Wie is Jezus eigenlijk? En wat is hij eigenlijk? In Lucas 1 zegt de engel Gabriel tegen Maria: je zult een zoon baren en je moet hem Jezus noemen. Zo zal hij dus genoemd worden, Jezus, de Zoon van God. Jezus is niet God. God is God. En Jezus is zijn zoon. Hij wordt als mens geboren, Jezus. Hij wordt als mens gekruisigd. Als mens staat hij op. En als mens zit hij nu aan de rechterhand bij God op de troon. Als mens. Waarom zeg ik dat? Ik kom in heel veel magazines tegen. Jezus is God. Ik heb het Jezus nooit horen zeggen. Ik heb het nooit gelezen. Jezus presenteert zich als de Zoon van God. Laat dat maar duidelijk zijn voor ons allemaal. Welk beeld hebben wij nou van een goed functionerende gemeente? Dat kan ik niet zo 1, 2, 3 zeggen. En daar kun je ook heel lang over nadenken. En je kunt erover filosoferen. En kunt discussiëren. Daar heb ik eigenlijk helemaal geen zin. Weet je wat bij mij in mijn gedachten kwam? Een goed functionerende gemeente, Gerrit. Kijk maar naar Jezus. Naar zijn leven. Dan zie jij het beeld van een goed functionerende gemeente. Jezus leeft gemeente. Het beeld van de gemeente is, dat is het leven van Jezus uitleven. In woord en in daad. Hij laat ons echt zien wat het volle evangelie, waar wij vol van willen worden, hij laat ons zien wat het volle evangelie echt inhoudt. En ik wil graag enkele aspecten van dat gemeente zijn eruit lichten. Allereerst deze. Is die grappig of niet? Wat vertelt hij ons? Luister, hè. We hoorden Jan al iets over zeggen, over gehoorzaam zijn. Luister. Gehoor geven aan God, onze Vader. Over hem lezen. Naar hem luisteren. Zijn stilte ingaan. En vanuit die stilte je agendapunten gaan uitwerken. Aandacht hebben voor God. Hoeveel tijd per dag? Ik lees het nergens. Wel lees ik in Matthäus 6 dat Jezus zegt: zoek eerst mijn koninkrijk. Mensen, geef dit prioriteit, zegt hij, in je leven. En er zullen al die andere dingen, waar je soms zo druk over kan maken, die worden je gegeven. Zomaar. Jezus gehoorzaamt zijn Vader in alles, echt in alles. En het is best een opgave geweest, dat ging niet vanzelf. Als ik aan denk, die verleidingen in de woestijn. En hij overwint daar de duivel hoe? Met woorden van God. Denk bijvoorbeeld eens aan het drinken van de beker. Wat zegt hij? Niet mijn wil, maar Vader, uw wil geschieden. En van ons wordt gevraagd om gehoor te geven aan God en aan Jezus. Waarom begin ik nou met dit aspect? Gehoorzamen. Nou, omdat het zo ontzettend belangrijk is. Gehoorzamen aan onze Heer, aan Hem alleen. Ongehoorzaamheid is toch de oorzaak van dat het hartstikke fout gaat in de hof. God wijst daar de mens op de boom van het leven. En Satan verleidt de mens om zich te goed te doen aan die ogenschijnlijke vruchten van de boom van kwaad. Zo mooi. Zo mooi. Maar van binnen o zo bitter, o zo rot. Je gaat dood. Wees gehoorzaam. Aan God en Jezus alleen. Dat gold toen, dat geldt ook nu. En waar hoor je nou deze woorden? Ik had het net over die stilte. Die spreekt me altijd ontzettend aan. En die stilte komt je niet aanwaaien. Je merkt allemaal wel dat je op een gegeven moment echt die stilte moet je veroveren. Want er zijn zoveel stemmen. Er is zoveel afleiding. Als ik alles denk, even kort over het corona gebeuren. Hoeveel tijd besteden wij in onze gesprekken aan dit verschijnsel? Mag je over nadenken? En wat die stilte ingaan betreft, geen tijd hebben is geen geldig excuus. Beslist niet. Ga eens naar Jezus. Kijk eens, hij bewoog zich tussen de mensen. En dan leert hij. En hij geneest. Ja? En altijd menigte van mensen om hem heen. En wat heeft hij soms behoefte aan die stilte? Dat voel je. En wat doet hij dan? Hij gaat de berg op. En wanneer? 'S Nachts. 'S Nachts, je leest erover in de Evangeliën. Daar heeft hij zo'n mooi intiem contact met zijn Vader. Hij vraagt om advies. Hij luistert echt naar goede raad. Hij aanbidt. En zo zie ik dat hij wordt verzadigd met het goede. En wat ik dan mooi vind, dan lees je in die stilte zijn vaak dat er wonderlijke dingen gebeuren. In Matthäus 6 lees je bijvoorbeeld, wordt een storm gestild. En in Lucas 9 lezen we over de verschijning van Mozes en Elia op de berg. Dus op het moment van, of kort na het in de stilte zijn, gebeuren vaak wonderlijk mooie dingen. Dat is voor ons een aanmoediging om steeds weer te ontsnappen aan de drukte. Zoek de stilte op en laat je verrassen. Ga je binnenkamer in. Sluit je deur. Sluit je af voor alles het afleiden. Ontmoet jouw Heer en luister. Nog iets belangrijks, een aspect. Onderwijs. Wat zien we daar? Vertel het mij. Ja, hè? Maria ziet Maria, hè? Ja. Mooi, hè? Wat zegt dat beeldje, dat plaatje? Zoals naar Martha kijkt en ze zoals naar Maria kijkt en naar Jezus kijkt, wat komt er hier op? Ja, gericht op elkaar. Ja? Kan het iets zijn van zoek eerst mijn koninkrijk? Ga maar aan mijn voeten zitten. Laat je onderwijzen. Je laat de onderwijzen aan de voeten gaan zitten van Jezus en onderwezen worden. Van Martha, die dingen moeten ook gebeuren. Maar Maria kiest op dat moment het mooie deel. Dus onderwijzen worden, dat begint dus met zitten. We zijn zo gauw geneigd iets te doen, hè? Maar je moet ervoor gaan. Wees stil. Ga zitten. Maria zit aan de voeten van Jezus en ze luistert. En ze kiest ervoor al dat drukke gedoe even los te laten en te eten van het brood dat Jezus uitdeelt. Ze laat zich verzadigen. En Jezus heeft haar, maar ook ons, altijd iets te vertellen. Wat doet hij? Hij opent voor ons de geestelijke wereld. En die geestelijke wereld, dat doet me denken aan een hele grote kluis. Ik vind een kluis altijd iets geheimzinnigs hebben. Want wie kent de code? Wie is in staat om voor ons die kluis te openen? En Jezus is voor ons de sleutel. Hij opent de kluis en wij mogen meekijken welke schatten er in deze kluis zijn opgeslagen. We mogen meekijken en hij wil dat we ons ook ermee verrijken. En de grootste schat in die kluis ligt, die Jezus ons opent, laat zien, vind ik zelf persoonlijk wel het ware Godsbeeld. Het ware Godsbeeld. Het ware, echte karakter van God onze Vader. Enkel goed. In God geen vermenging van goed en kwaad. Bij hem geen kwestie van belonen of straffen. Onze God, alleen genade. Dat doet me heel veel in, ik hoop jullie ook. God, bij God alleen maar genade. God enkel goed en de duivel enkel slecht. Dat maakt Jezus ons duidelijk. En de mensen vragen dan, toon ons de Vader. En antwoordt Jezus van, kijk maar naar mij. Zie me wat ik doe en dan weet je hoe de Vader is. En wat zien we Jezus doen? Hij luistert, hij beweegt zich onder de mensen, hij zoekt de verdrukte op, hij geneest, doven gaan weer horen, blinden gaan weer zien. Zo is onze Vader. Dus ziekte en gebondenheid, die komen van de duivel, maar gezondheid, vrijheid, volmaaktheid, toegroeien naar het volwassen zoon zijn van God. Dat is van God. En Jezus onderwijst de mensen, dus ons, in die geestelijke wereld. Die geestelijke wereld. Wij noemen het ook wel eens een keertje de onzichtbare wereld. Alleen maar waar te nemen met geestelijk geopende ogen. We hebben het wel eens over die profeten in het Oude Testament, daar heb ik bewondering voor. Hoe zij waren, hoe ze deden. Ja, maar ze zagen toch slechts ten dele wat Jezus ons nu vandaag laat zien. Vandaar dat we Jezus soms horen zeggen, er is jullie in het verleden wel gezegd dat, maar ik zeg jullie, die profeten hebben de eer en geweten, hebben ze dat gezegd en geschreven. Daar ben ik heilig van overtuigd. Ze geven ons een bepaald beeld van God. En het is soms iets anders. Ja, soms zelfs tegenstrijdig met wat de Jezus hoorde zeggen. Die onzichtbare wereld. Weet je wat ik me soms afvraag? Hoe lang blijven wij nog praten over die onzichtbare wereld? Of durven we het al aan te zeggen van hier, die wereld wordt voor ons steeds meer zichtbaar. Het mag van mij veranderen, die onzichtbare wereld. Het wordt steeds meer zichtbaar. Als je daaraan denkt. Ik weet, we zien misschien zo'n deel. Blijf, wees er dankbaar voor. Ik ben er dankbaar voor. Wat we mogen zien in die geestelijke wereld. Doordat Jezus ons gedoopt heeft in zijn geest. Ja, dat vind ik mooi. En die geestelijke wereld, daar hebben we het over. En je leest erover en zo. Dan denk ik bij mezelf. Wie zijn nou eigenlijk de bewoners van die geestelijke wereld? Waar moet je nou eigenlijk aan denken? Ik denk aan God. Jezus. Ja? Engelen. De boze engelen ook? Ja. Ja, demonen ook. Ja. Alle mensen. Gelovig of niet gelovig. Zelfs overleden. Al die mensen bevinden zich in die ruimte, in die geestelijke wereld. Hebben daar een plek in. Ja, ook demonen. Engelen die ontrouw werden aan God en een eigen eenheid gingen vormen onder leiding van Lucifer. Ze worden in de Bijbel ook aangeduid door machten van de duisternis. Maar mensen, moeten we het er eigenlijk nu vanmorgen wel over hebben? Blijft het dan nog wel leuk? Wat vind je? Nou, in diverse geloofsgemeenschappen zul je er geen woord over horen. Duivelen en demonen, ach, laten we elkaar toch niet bang maken. Een jonge vrouw vertelde me eens, Gerrit, gisteravond kwam mijn zoon thuis. Hij had met een groepje jongens onder leiding had het gehad over de molen. Ik schrok ervan, zegt ze. Ik heb tegen hem gezegd, Joris, hoor eens joh, daar gaan we niet over hebben, we gaan het alleen maar over Jezus hebben. Wat gebeurt er? De molen willen nooit ontmaskerd worden. Ze willen schuil blijven gaan om zo onopgemerkt hun verderfelijke praktijken uit te voeren. Terwijl we lezen in Colossense 2, Jezus heeft de boze engelen en machten openlijk tentoongesteld en heeft hen overwonnen. En Paulus zegt, we strijden niet tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten, de heersers en machthebbers van de duisternis. Tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Duidelijk toch? Nee, we strijden niet tegen mensen. Strijd ook alsjeblieft niet tegen jezelf. Ja, en dan hoor je wel eens een keertje, ja, maar je moet die machten geen aandacht geven. Je moet ze niet opzoeken. Ik zei dit vertellen. Je hoeft ze echt niet op te zoeken, hoor. Als jij leeft naar de wil van God, komen ze vanzelf op je af. Jezus is net na zijn doop, is hij in de woestijn. En heeft hij daar intiem contact met zijn vader. Je kan er soms een beetje een heilige jaloersheid kan er zijn. Zo mooi als dat is. En wie komt dan erop zoeken? De duivel. Ongevraagd. Hons brutaal. We hebben dus gehoord over die grote schat God enkel goed. Wat denk je dan van die doop in de Heilige Geest? Hoe zouden wij toch de Bijbel kunnen lezen en begrijpen wat we lezen? Ik citeer 2 Korinthe. De letter dood, maar de geest maakt levend. Doop in Heilige Geest, die ontvangen mensen die hier innerlijk naar verlangen. En als je in deze geest gedoopt wordt, dan gaat je een groot licht op. Gods geest werpt dan lichtstralen op wat je leest, op wat je hoort, op wat je ziet. De hemel gaat open, dat gebeurt. Er vindt een vernieuwing plaats in je denken. Ik hoorde pas iemand zeggen, en we hebben het allemaal kunnen lezen, ik las in Openbaring. En voorheen begreep ik er niks van, maar nu snap ik het. Anneke? Kwartje valt. Machtig mooi vind ik dat. Doop in de Heilige Geest. Wat een goddelijk geschenk. Een geschenk dat gevolgd wordt met spreken in tongen. Ook zoiets moois. Dank hier steeds weer voor een bid, Heer. Vervul me steeds meer met die geest van u. Ik wil er vol van zijn. Dit onderwijs, Gods gedachte, de geestelijke wereld, het volle evangelie, Jezus laat het ons zien en hij doet het ons voor. En laten we deze boodschap van strijd en overwinning met beide armen ontvangen. Koester deze boodschap, verdiep je erin, juist in deze tijd. Geef het prioriteit in je leven. En nog eens, laat het zicht hierop nooit verduisteren. Sta niet toe dat machten van de duisternis er ook maar iets van afpakken. Leef het evangelie. Een derde aspect van onze gemeente zijn vasten. Laten we daar eens even over hebben. Vasten. Van Dalen zegt vasten, dat is zich geheel of gedeeltelijk onthouden van eten en drinken. Wie van jullie heeft iets met vasten? Ja? Mager, hè? Straks wordt het anders. Het gaat veranderen. Vasten. Wat zien we daar? Delen van wat je hebt. Vasten is barmhartig zijn. Zorgen voor elkaar. En wat denk je? Heeft onze God iets met vasten? Laten we eens naar Jesaja 58 gaan. Want daar lezen we, en laat God ons horen, ook nu op dit moment, dat vasten hij verkiest. Hij heeft in het vasten. En dan zegt hij van, dat vasten wat ik verkies is, mensen die geketend zijn losmaken. De banden van het juk ontbinden. Verdrukten bevrijden. Ieder juk breken. Je brood, het geestelijke brood wat je ook ontvangt, delen met degene die honger heeft. Onderdak bieden aan thuislozen. Iemand die naakt is, kleden. Je bekommeren om je medemens. Zo. Dat is andere koek, hè, dan minder eten en minder drinken. Vind ik wel. Dit heeft een andere inhoud dan een film minder kijken. Mooi, bij elkaar komen. Samen horen. Verbonden zijn met de Heer en vandaar het met elkaar. Zitten aan de voeten van Jezus. Eten van het levendmakende brood dat Hij ons aanreikt. Drinken van het levende water dat Jezus ons inschenkt. En nu dus in praktijk gaan brengen wat we gehoord hebben. Dat is vasten. Vasten in praktijk brengen wat Jezus ons leert. Op die manier waarin Jezus ons dus onderwezen heeft. Actie. Zie om naar elkaar. Wees de naaste zoals de barmhartige Samaritaan. Bewogen, verzorgend, zalvend. Die ander onderbrengen in de herberg, de gemeente. Daar kan de gewonde bij komen herstellen. Belangrijk, wees gastvrij. Stel je huis, daar bedoel ik mee, je hart, open voor de ander. Voorzie je gast van het brood en water dat jij uit de hemel ontvangt. Samen dit delen. Samen vreugde beleven. Dankbaar zijn, gemeente zijn. En we noemen het ook bij vasten, noemt God ons verdrukten bevrijden. Verdrukt. Er niet mogen zijn. Zich niet aanvaard voelen. Constant aangevallen door machten van de duisternis. Lukt je niet? Vechten tegen de bierkaai. Wat er niet in zit, kan er ook niet uitkomen. Grove leugens. O, je moest eens weten hoeveel God in jou, in ieder van jullie, ook de mensen die online kijken, wat God in jullie heeft gelegd. Wat een potentie. Wat een talenten. Nu misschien nog wel eens wat begraven nog, maar met Gods hulp komen ze tevoorschijn. Ik ken dit leven. Een leven waarin geesten van verwerping en hysterie, om zo maar een paar te noemen, nog vrij spel hadden. Maar wat geweldig om aan dit denken, aan dit geloven, aan die leugens te ontkomen. Wandelen in het licht. Jij, ik, geen stofje aan de weegschaal. In mijn gedachten zie ik er als een keertje zo'n pluisje op je hand. Alsof je dat bent. Nee. Wat jij bent, je bent een parel in Gods ogen. En probeer gewoon zich hier. Laat het mij eens nog duidelijker horen dat ik een parel ben in uw ogen. Zo belangrijk. Dat we laten vallen dat we geliefd zijn. Dat we een parel zijn. Dat maakt je sterk. Wat ik ook waardevol vind, om mens en macht te scheiden. Dat heb ik heel gauw gezegd. Ik ben de laatste tijd bewuster mee bezig. En vind het knap lastig. Maar ik wil het in mijn vingers krijgen. Mens en macht scheiden. Ik zal even een bepaald voorbeeld noemen. Er is bijvoorbeeld iemand die hele vieze streek uithaalt. En je denkt, en je zegt soms ook, wat een rot vent. Je mag leren denken, wat wordt die man misbruikt? Misbruikt door boze geesten. En wat ik dan merk, als ik dat kan bedenken, kom ik in een mildere stemming naar die persoon toe, die zo misbruikt wordt. Dat gebeurt. Daar wil ik naartoe. Misbruikt door boze geesten. En Jezus, hij leert ons om nooit iemand te veroordelen, maar bewogen te zegenen. Om de druk te vrijspreken. En als ik dan denk, Heer Jezus, wat deed u aan het kruis? Wat overwon u daar? U overwon daar geen mensen, maar machten. En deze Jezus zegt vandaag, hij zegt nu tegen ons allemaal, volg mij. Het laatste aspect van gemeente zijn wil ik noemen missionair zijn. We hebben allemaal een missie in het goed functioneren van de gemeente. Ieder lid voor zich. In Efeze 4 lees ik, ieder lid draagt op eigen wijze bij tot de groei van het lichaam dat zo zichzelf opbouwt door de liefde. Nee, niet op eigen wijze bij, op eigen wijze bij. En vanmorgen kreeg ik van iemand, een broeder, een briefje aangereikt. Dat is iemand met een vooruitziende blik. En daar lees ik op van dat er ook een vertaling is die zegt van, met de kracht die ieder lid in het bijzonder is toegemeten. Met de kracht die ieder lid in het bijzonder is toegemeten. Denk daar nou maar eens op door thuis. We zijn gemeente. We hebben ons ingevoegd. Vrijwillig. Is het ook vrijblijvend? Ik vind van niet. Kom zo op terug. In de gemeente mogen we samenkomen. Het is heerlijk dat die zaal weer zo gevuld is. Daar kan je van genieten. Elkaar dieper leren kennen in de gemeente. Vernieuwen in denken. Herstellen. Samen zingen. En maak hierbij vooral gebruik van die tongentaal. Zo kostbaar en zo mooi. Samen aanbidden. Naar elkaar leren omzien zoals Jezus naar de scharen omziet. Maar er zijn ook verplichtingen. Blijf trouw aan Jezus en blijf trouw aan de gemeente waarin Hij je plaatst. Elkaar dragen. Elkaar verdragen. Vooral vergevingsgezind zijn of worden. Soms best nog moeilijk. En is volgens jou een en ander niet oké? Haak niet af, maar bid. Bidden is stappen zetten in het gebied van Gods mogelijkheden. Ga die strijd aan. Voor jezelf en voor de ander, voor elkaar. En blijf geloven in de gemeente die Jezus bouwt. Blijf trouw mensen aan Jezus' waarheid. En nog een ding. De kracht van de gemeente zit niet in het aantal, maar in de kracht van Gods geest die in de gemeente werkt. Dus in jou. Geloof in de rest. De rest blijft over. De rest overwint. Missionair zijn binnen de gemeente, maar vooral ook daarbuiten. Alles wat je leert en ontvangt uit de hemel, vertellen en laten zien aan de mensen in jouw omgeving. Deel uit dat kleine stukje brood dat jij in handen hebt en geloof dat het vermeerdert. De voedselbank. Vind je het mooi iets? Dag en nacht open. Ik kom er graag. Ik eet graag van het geestelijke voedsel wat mij daar aangeboden wordt. En weet, je bent een graag geziene gast. Wat ik belangrijk vind, meld je ook aan als vrijwilliger om uit te delen wat je dus eigenlijk zelf gratis van de landman ontvangen hebt. Verlok buitenstaanders om binnen te komen bij die voedselbank. En samen, ga samen maaltijd houden. Wees gastvrij. Wees missionair. Had over aspecten, horen. Alleen gehoor geven aan God en Jezus. Onderwijs ontvangen. Het gaat over vasten, dat onderwijs in praktijk brengen. En missionair zijn. Gewoon gemeente zijn. Ik wil deze preek afsluiten met een gebed. En bid het in gedachten maar mee. Heer, leer ons mens te zijn zoals u. Leer ons dat we zitten aan uw voeten. En horen, echt horen wat u tot de gemeente zegt. Leer ons, o Heer, om de goede strijd te strijden. Altijd mens en macht te scheiden. Dan zijn we open naar elkaar. Kunnen we elkaar vrijuit bevragen. Elkaars onhebbelijkheden verdragen. Dat schept ruimte om te bloeien. Hand in hand uw weg te gaan. Samen die gemeente vormen waar uw Vader naar verlangt. Amen. We gaan met elkaar zingen. Lied 214. Heer.